Ja, waar zouden we zijn zonder de majesteit van God? Wat een prachtig lied. Waar zouden we zijn zonder het koningschap van God? Te midden van zoveel onrust, zoveel stormen, mogen we weten dat hij heerst, dat hij boven alles staat. En soms mogen we al een voorsmaak, een voorproefje ervaren van dat koninkrijk. En we mogen uitzien naar dat koninkrijk wat straks door zal breken. En dat we allemaal vrede en recht zullen ervaren. Majesteit, prachtig. Ik wil vandaag spreken over twee broers. Ik ben zelf opgegroeid in een groot gezin. Ik ben de oudste en ik heb een aantal broers onder mij. En dat was vaak erg leuk. Het was potjes voetballen. Het was stenen verzamelen, flippo's verzamelen. Wie kent ze nog? Voetbalplaatjes verzamelen. Het was vaak erg gezellig. Vakanties vieren. Maar het kon heel gemakkelijk zo zijn dat de sfeer omsloeg en dan sloegen we erop los. Soms tot bloedens toe. Het kan er dan heel stevig aan toe gaan tussen broers. Soms is de relatie met je broer of zus mooi. En soms gaat het ook moeizaam. Misschien ook wel herkenbaar in jouw leven. Misschien zitten er wel broers in de zaal, wie weet. Misschien kijken er wel broers. Maar vandaag wil ik de geschiedenis lezen van de broers Kaïn en Abel. En dat is best een heftig verhaal. Waar het allemaal nogal dramatisch verloopt. We lezen uit Genesis 4. Uit de herziene Statenvertaling. En je kunt meelezen op het scherm. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. Eva was blij. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. En Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. De Heere had aandacht, had waardering voor het offer van Abel. Maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn, waarom ben je in woede ontstoken? En waarom heb je je hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als je het goede doet, jij je hoofd kunt opheffen? Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar jou gaat zijn begeerte uit. Maar jij moet over hem heersen. Jij moet over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broer Abel. En het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kaïn zijn broer Abel aanviel en hem doodde. En de Heere zei tegen Kaïn, waar is Abel, uw broer? En hij zei, ik weet het niet. Ben ik de hoeder van mijn broeder? Een indringend verhaal. Een indringend verhaal wat helemaal vooraan in de Bijbel staat. Even eerder opent de Bijbel met het begin van de wereld, de schepping van het heelal en het leven. Het verhaal wordt verteld vanuit twee verschillende invalshoeken. In Genesis 1 ligt de focus op de schepping van alle materie. En later in hoofdstuk 2 met als focus de schepping van de mens. Het eerste verhaal legt de nadruk op harmonie en orde. God schept het heelal in 6 dagen en zegent de 7e als een dag van heiligheid en rust. Het tweede verhaal richt de aandacht op de mensen. God boetseert de mens en ziet dat het niet goed is dat de mens alleen is en vormt dan een vrouw. Belangrijk moment in de geschiedenis, vind ik. De lang verleidt hen, zij zondigen en worden uit de hof verbannen. Daarna gaat het snel bergafwaarts. Kaïn vermoordt zijn broer, we hebben het net gelezen. God schept orde, de mens schept wanorde, chaos. Ik heb me lange tijd afgevraagd waarom God het offer van Abel wel accepteerde en het offer van Kaïn niet. Wat zou de reden kunnen zijn? Misschien heb je die vraag ook wel eens gesteld toen je deze geschiedenis las. Wat zou de reden kunnen zijn? Volgens de Joodse rabbijn Jonathan Sacks wordt de reden dat God Kaïns offer verwierp duidelijk in de direct daarop volgende woorden. Want Kaïn werd woedend. Hij werd boos. zijn blik vertrok. Stel je het volgende voor. Je biedt iemand een geschenk aan. Je biedt iemand iets aan. En deze persoon die weigert beleefd. Hoe reageer je erop? Wat is je reactie? Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt jezelf afvragen, aan dat wat ik aanbied heeft de ander blijkbaar geen behoefte. Waar heeft de ander wel behoefte aan en wat kan ik eraan doen om dat tegemoet te komen? Dat is een volwassen reactie. Of je kunt boos en bitter worden op diegene die jouw geschenk afwijst. Twee verschillende reacties. En dat zie je hier naar voren komen in deze geschiedenis. En toen ik hier zo mee bezig was, dacht ik, hé, dit is ook een spiegel voor mij. Het is misschien ook een spiegel voor jou. Het is een spiegel over hoe wij met de dingen omgaan. Hoe reageren wij als wij onze zin niet krijgen? In onze relaties. In ons huwelijk. Op ons werk. En ja, ook in de kerk. Hoe reageren wij? Wat gebeurt er met jou als je onder de druk komt te staan? En het helemaal anders verloopt dan je had verwacht. Het gebeurt ons allemaal. We hadden grote dromen, we hadden ideeën, maar het loopt anders. Wat blijken dan de motieven van je hart? Hebben wij werkelijk de ander op het oog? Het grote geheel? De gemeenschap? Onze familie? Of draait het stiekem toch meer om onszelf, onze eigen agenda? In het verhaal van Kaïn en Abel levert de buitenkant geen verschillen op. De twee offers zien er hetzelfde uit. Het zijn allebei daden van aanbidding. Op het eerste gezicht identiek. En toch is er tussen beiden in het hart een wereld van verschil. De ene is een daad van zelfverloochening, van echte liefde, van diepe waardering, van dienstbaarheid. De andere is een poging om de situatie in de eigen hand te zetten. Enkel een religieuze handeling zonder de relatie. Zonder de echte verbinding met de ander. Voel je dat? Die verschillen in het brengen van aanbidding, het brengen van een offer. Even terug naar het gedeelte uit de Bijbel. De Heere nu sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kaïn en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kaïn: waarom ben je in woede ontstoken? Waarom heb je je hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als je het goede doet, je je hoofd kunt opheffen? Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar jou gaat zijn begeerte uit. Maar jij moet over hem heersen. Er vallen een paar zaken op in deze tekst. Als eerste wordt Kaïn boos. Woedend. Nu is boosheid niet per se een zonde. Iedereen is wel eens boos en soms levert het ook iets goeds op. Soms kroppen we onze boosheid op. Omdat we bang zijn voor de reacties van anderen. Of omdat we de schone schijn willen ophouden. Soms schuiven we onze woede maar onder het vloerkleed van de liefde. Vooral christenen zijn daar vaak erg goed in. Maar of daar situaties beter voor worden, is natuurlijk maar de vraag. Als we onze boosheid verbinden met God, dan kunnen er zeker goede dingen gebeuren. Boosheid kan iets in beweging zetten als je wordt geconfronteerd met onrecht. Misschien word je wel eens geraakt door onrecht in jezelf of om je heen. En geeft het een bepaalde boosheid die jou in beweging zet, die een drive geeft. Die jou in actie laat komen. Dat zijn de goede vruchten van boosheid, zou je kunnen zeggen. Boosheid kan ook sluimerende zaken in relaties aan het licht brengen. Zodat het kan worden uitgesproken. En de lucht kan worden geklaard. Nelin en ik hebben niet vaker ruzie, maar dat komt een enkele keer voor. En op het moment zelf is het natuurlijk niet echt leuk. Je voelt verwijdering, je voelt afstand. Maar in die boosheid worden er soms in alle eerlijkheid dingen gedeeld. Die alsnog, als je daar goed mee omgaat, nog meer verbinding geven. En dan is zo'n ruzie op zo'n moment en die boosheid helemaal niet prettig. Maar het kan wel uiteindelijk constructief worden. Misschien goed om bij onszelf eens af te vragen, hoe zit dat bij mij? Ben jij een persoon die boosheid durft te uiten? Naar God. Durf je boos te zijn op God? Durf je boos te zijn op je geliefde? Of stop je het weg? En als je dan boos wordt, is het dan constructief? Is het gericht op de relatie, om die relatie verder op te bouwen? om de verbinding toch te zoeken met de ander, of is het destructief? De woede van Kaïn kwam voort uit jaloezie, uit bitterheid, uit eigenwaan. Een kleine anekdote. Ik zelf ken ook jaloezie. Ik zelf ken ook boosheid. Het is mij niet vreemd. Zeker in mijn jonge jaren worstelde ik daar regelmatig mee. Ik weet nog goed dat ik helemaal verliefd was op Nelinda. En dat ben ik trouwens nog steeds. Maar dat we regelmatig uitgingen hier in Veenendaal naar het bruisende uitgaansleven. Valt iets tegen. Wij genoten er wel van. Maar wat ik minder leuk vond, is dat Nelinda regelmatig drankjes kreeg aangeboden van leuke jonge mannen. Dat maakte mij jaloers. Dat maakte mij ook boos. En in eerste instantie, als we dan zo aan het uitgaan waren, dan hield ik de schone schijn nog een beetje op. Ik veegde die boosheid en de jaloezie dan maar even onder het vloerkleed der liefde. Maar van binnen, was ik woedend. Was ik jaloers. Ik was eigenlijk bang en onzeker. Want dat zit er vaak onder. En eenmaal thuis in het ouderlijk huis van de Linda op de Mulderslaan, hier bij de molen, hier in Veenendaal, barstte de bom. Ik weet nog goed dat we regelmatig ruzie hadden. Ik was jaloers en de Linda was wat eigenwijs. En die zei ook regelmatig, nou, ga maar naar huis, ik ga slapen, we spreken er morgen wel over. Maar dat was olie op het vuur voor mij. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment, op een mooie zomeravond, het huis ben uitgestampt. Op de Mulderslaan, en daar liggen op de straat allemaal van die steentjes. En toen heb ik iets gedaan. Ik ben steentjes gaan rapen en ik ben tegen het slaapkamerraam gaan gooien van de Linda. Want die lag daar lekker te slapen. Ik was boos. Ik wilde nog één keer mijn boosheid laten zien. En ik heb dat een paar minuten gedaan. Pats, pats, pats. En op een gegeven moment in de schemering zag ik dat het gordijntje opzij ging. Ik denk, ha, daar hebben we er. En toen heb ik iets gedaan wat je misschien niet van mij verwacht. Ik heb mijn middelvinger opgestoken. En ik stond er een tijdje en ik stond er te schelden en te doen in mijn jonge jaren. Ik ben natuurlijk nu veel wijzer geworden inmiddels. Ik heb daar wat dingen gezegd die niet echt gepast waren. En toen keek ik zo langs mijn middelvinger omhoog en toen zag ik dat niet Nelinda daar stond, maar mijn schoonmoeder. En die schijnt gezegd te hebben, maak het maar uit met dat jong, want die deugt niet. Zou ik misschien ook gezegd hebben. Uiteindelijk heb ik het met een bos bloemen goed moeten maken. Even terug naar ons verhaal. Ik keek in dit voorval omhoog naar het slaapkamerraam van de Linda. En ik was later ook wel bereid om het goed te maken en mijn emoties, om me daarvoor te verontschuldigen. Mijn drift, mijn woede, mijn jaloezie. Maar Kaïn die laat zijn hoofd zakken, dat hebben we gelezen. Hij kiest ervoor om te navelstaren. Hij kiest ervoor om uiteindelijk niet naar de hemel te kijken, maar naar zichzelf. Kaïn komt in een destructieve spiraal terecht. Steeds dieper in de negativiteit. Van een afgewezen gevoel naar zelfmedelijden. En van zelfmedelijden naar wraaklustige gedachten. Dat zie je eigenlijk gebeuren in het leven van Kaïn. Herken je dat? Zo'n negatieve spiraal waar je in kunt komen en zo moeilijk weer uit. Ik heb er wel eens in gezeten. Dat je je hoofd laat zakken en enkel nog maar oog lijkt te hebben voor je eigen gevoel. Voor je eigen gelijk. En toch blijft God aanwezig. In het verhaal in Genesis laat God Kaïn niet los. En probeert de negativiteit te doorbreken. Allereerst door een positieve aanmoediging. Hij moedigt Kaïn aan om het goede te doen en zijn hoofd op te heffen. Een oude psalm zegt het zo mooi en ik heb er vaak zelf wat aan gehad als ik zelf zo in die bitterheid zat of in die boosheid. Want die psalm zegt, verhard je niet, maar laat je lijden. Verhard je niet, laat je lijden. Laat je lijden door de liefde. Er is altijd een weg terug naar God. Hij wacht op jou, ook in je boosheid, ook in je bitterheid. En hij nodigt je uit om je blik naar boven te brengen en te bidden en te buigen. Zodat er weer ruimte, zodat er weer licht komt in jouw situatie. God waarschuwt ook in dit verhaal van Kaïn. Lees maar mee, in vers 7 staat namelijk het volgende. Maar als je niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar jou gaat zijn begeerte uit, maar jij moet over hem heersen. Een tekst waar ik in de voorbereiding diep over na moest denken. Eén losse tekst. maar met zoveel inhoud. Vind je niet? De zonde die aan de deur ligt. De zonde die hier in de grondtekst wordt gepresenteerd als iets wat gelijk staat aan een wild dier. Een dier dat op de loer ligt. Een gevaarlijk beest dat erop gebrand is om in een moment van zwakte toe te slaan. Zo wordt de zonde hier voor het eerst in de Bijbel gepresenteerd. Het is een zwaar woord, zonde. Wat je waarschijnlijk al eerder hebt gehoord. Wat je misschien bepaalde gevoelens of gedachten geeft. Maar wat is het nu precies? Ik heb de dogmatische reeks van professor Ouwe er even bijgepakt. En hij beschrijft zonde als volgt. Zonde betekent zoiets als je doel missen. Ons doel als mensen draait om de eer en de verheerlijking van God. Zodat we kunnen zingen majesteit, zoals we net hebben gedaan. En als we ons inlaten met zonde, schieten we volledig aan dit doel voorbij. Dan draait het niet om de eer en om de verheerlijking van God. Maar dan draait het vaak om onze eigen behoeftes. Dat voelen we allemaal wel aan. Het raakt en verstoort de relatie tussen God en mens. Je zou kunnen zeggen, zonde maakt dat je niet meer je hoofd omhoog heft in aanbidding, maar naar beneden. Je heft niet meer je hoofd omhoog om de eer en de glorie van God te zoeken, maar je bent bezig met jezelf, je eigen verlangens, je eigen behoeftes. Zoals bij Kain. In Jesaja 59 staat het volgende. Luister, de Heere is niet te zwak om u te redden. Dat zegt Jesaja, de profeet. En hij is ook niet plotseling doof geworden. Hij hoort u wel als u roept. Het probleem is echter dat uw zonde u gescheiden houden van God. Vanwege de zonde heeft hij zijn gezicht van u afgekeerd en wil hij niet meer luisteren. Indringende woorden. Zonde brengt scheiding en afstand in onze relaties. Dat is het eerlijke verhaal. Ook in de relatie met God. In een tijd waarin we meer dan ooit verlangen naar herleving, naar revival, is dit iets waar we over na zouden moeten denken. Kan het zijn dat het uitblijven van een doorbraak te maken heeft met het feit dat er nog zaken mogen worden opgeruimd? Heel persoonlijk. Binnen relaties met anderen en in de kerk. Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij mij? Uiteindelijk is het loon van de zonde de dood. We zien het letterlijk gebeuren in het leven van Kain. Abel sterft. Maar er lijkt ook iets geestelijks te sterven in Kain. Hij reageert onverschillig als God hem bevraagt op de situatie. Zijn hart is bevroren. Ben ik mijn broeders hoeder? De tekst zegt ook nog iets anders. De zonde ligt aan de deur. Naar jou gaat zijn begeerte uit, maar jij moet over hem heersen. Jij moet over hem heersen. De nadruk op het woord heersen. God riep Kain op om te heersen over de zonde. En God roept ons ook op om sterker te zijn dan de verleiding van de zonde. Maar hoe werkt zoiets? Zonde kan zo'n sterke kracht in onze levens zijn. Ik weet er zelf ook alles van. Het kan moeilijk zijn om daar los van te komen. Hoe kun je je wapenen tegen zulke krachten? Ik heb als maatschappelijk werker veel gewerkt met mensen die verslaafd zijn. Mensen die maar heel erg lastig kunnen loskomen van destructieve patronen in hun leven. Vaak had dit te maken met onverwerkte trauma's uit het verleden. En misschien herken je hier wel in. En zijn we allemaal niet in meer of mindere mate beschadigd. En zo snel geneigd om verslaafd te raken aan allerlei zaken. Verslaafd aan zaken die we meer tijd en aandacht geven dan aan God zelf. En als we over verslaving praten, denken we snel aan drank en aan drugs. Maar hier wat cijfers. 5% van de Nederlanders is koopverslaafd. Naar schatting is 10%, misschien zijn het wel meer, van de Nederlandse mannen is pornoverslaafd. Groot probleem. 60% van de jongeren tussen de 18 en de 24 is verslaafd aan de mobiele telefoon. En ga zo maar door. De cijfers liggen er niet om. Maar jij moet over de zonde de verleiding heersen, zegt God tegen Kain en zegt God tegen ons. Wat kunnen we leren uit het verhaal van Kain en Abel? Dat eeuwenoude verhaal, die twee broers. Voor onszelf als we worstelen met zonde. God draagt Kain op om te heersen over de zonde. We kunnen keihard ons best doen om te heersen uit eigen kracht. Maar ik geloof dat we in dit verhaal mogen leren dat we kunnen heersen door omhoog te kijken. We kunnen vechten tegen de zonde. Met het zwaard van Gods woord. Daar roept de Bijbel ook toe op. Jezus die wordt verleid, die bestrijdt de duivel en de verleidingen met het zwaard van Gods geest, van Gods woord. We mogen vechten. Soms mogen we vluchten, zoals Jozef ook wegvluchten van de verleidingen. Maar het mooiste is misschien nog wel om te gaan vliegen. Om het hogerop te zoeken. Op die plek waar we de warmte van Gods liefde mogen ervaren. Ik wil het illustreren met een voorbeeld. Ik wil u meenemen naar de lucht. Naar een vliegtuigje wat op een gegeven moment een mooie vlucht maakt over de landerijen in Engeland. En deze piloot die geniet van deze vlucht. Maar komt er op een gegeven moment achter dat er een grote, vieze, zwarte rat zit te knagen aan de kabels van zijn vliegtuigje. Hij schrikt en hij weet, ik heb een probleem. Hij staat voor een duivels dilemma. Hij weet, als ik maar door blijf vliegen en die rat die doet zijn verwoestende werk, dan ga ik op een gegeven moment hoogte verliezen. En dan kom ik te verongelukken, dan sterf ik. Hij kan ook achter die rat aan gaan vangen. Heel moedig, heel dapper. Maar ook dan wordt het vliegtuigje onbestuurbaar. En zal het vliegtuigje ook neerstorten. Deze piloot krijgt een idee. Hij trekt de stuurknuppel naar zich toe en brengt het vliegtuigje tot steeds grotere hoogte. Op een plek waar hij een zuurstofmasker op kan zetten. Maar door de ijle lucht de rat bewusteloos neervalt. Je voelt het misschien wel aan. De rat is de verleiding, de zonde. En de piloot vond een manier door te stijgen om te heersen over de situatie. Wat wij steeds weer mogen leren is omhoog te kijken en te zoeken naar die hoogte waar het warme zonlicht meer dan ooit voelbaar is en ratten niet kunnen overleven. Of anders gezegd, dat je in de intimiteit met Jezus zo vol bent van zijn liefde, dat de rat geen vat meer op je heeft. Dat de verleiding geen vat meer op je heeft. Dat vind ik misschien nog wel het belangrijkste punt van deze preek. Wij mogen het hoger opzoeken. Op die plek waar we ons vol mogen laten lopen door de liefde, door de genade, door de vergeving van God. Hij die alles heeft volbracht. Hij die alles heeft betaald, wil jou boven de situaties heen tillen. Hij wil jou vervullen. Hij wil jouw diepste verlangens vervullen. Zodat die verleidingen, zodat die zonde geen grip meer op je heeft. We mogen het vliegtuigje van ons leven, ons geloofsleven, tot op grotere hoogte brengen. Wij als kerk mogen heersen over de omstandigheden. Door ons te verbinden met Jezus. Hij die aan het kruis de machten ontwapend heeft. En openlijk tentoongesteld. En zo over hen heeft gezegevierd. Ik wil zo een lied voor jullie zingen wat ik lang geleden schreef voor iemand die met een groot geheim rondliep. En een van de tekstgedeelten gaat als volgt. Aan het kruis hing een man die in de diepste pijn de schulden op zich nam. Jezus heeft betaald voor alles. Hij heeft het volbracht. We mogen komen zoals we zijn. We mogen vrijheid en vergeving ontvangen. En de tekst zegt, kijk naar hem en weet, het bloed dat daar vloeide, maakt jou vrij. Misschien ben je net als Kain in een destructieve spiraal terechtgekomen. Misschien in jouw geval in je huwelijk. In een relatie, op je werk of in de kerk. Misschien ga je door zelfmedelijden, uit verbinding. Of misschien moet je toegeven dat je verslaafd bent. Misschien is de zonde wel over jou gaan heersen. En zit je gevangen in een gevoel van schaamte. Dan wil ik je in het volgende lied uitnodigen om je hoofd op te heffen. Naar Jezus. Om echt eerlijk te zijn naar hem. Jouw verhaal te delen. Jouw nood te delen. En vergeving en genezing te ontvangen. Wat je ook gedaan hebt.
In het huis waar jij nu woont, dan nog wel een kaartje, maar het haardvuur is gedoofd. Je verbergt je voor de mensen en ontwijkt intiem contact. Je gevoel van eigenwaarde is naar een dieptepunt gezakt. En wat je ook gedaan hebt, en wat je ook verbergt, er ligt vergeving voor je klaar, er ligt genezing voor je klaar. En waar je ook naartoe vlucht, en wat je ook zult doen, er ligt vergeving voor je klaar, er ligt genezing voor je klaar. De dagen worden maanden en de jaren gaan voorbij. Toch zit je opgesloten en voel je je niet vrij. Je geweten zegt te weten van een leven in het licht. God brak de grendels open, het duister is gezicht. En wat je ook gedaan hebt, en wat je ook verbergt, er ligt vergeving voor je klaar, er ligt genezing voor je klaar. En waar je ook naartoe vlucht, en wat je ook zult doen, er ligt vergeving voor je klaar.
Graag een gebed bidden. Dank u wel, Heer, dat de genezing, dat de vergeving klaar ligt bij u, omdat u alles heeft betaald. Heer, en als we soms nog te strijden hebben tegen die ratten in ons leven, tegen die verleidingen in ons leven, dan willen we bidden, kom Heilige Geest en breng ons tot op grotere hoogte, dicht bij de Vader, armen van God, die ons wil vervullen, die ons wil omarmen, die ons alles wil geven wat we zo diep van binnen zoeken. En ik bid zo, Heer, voor genezing op dit moment. Genezing van het hart. Wat zo kan plaatsvinden als we in verbinding komen met de vergeving van Jezus. De liefde van God de Vader. Kom, Heilige Geest, en help ons om te heersen over de omstandigheden. Om boven de omstandigheden uit te vliegen. Heer, en dat kan alleen als we de wind van uw geest op dit moment ervaren. Wilt u komen met uw kracht, met uw wind, met uw liefde. En ik bid zo, als de uitnodiging is uitgezongen, wat je ook gedaan hebt, dat dit een moment zal zijn dat je zult afrekenen met die zaken die zo tussen jou en God instaan. En je hoeft dat niet alleen te doen. Jezus heeft de weg al gelopen. Hij heeft het voor jou betaald en hij nodigt jou uit om schoon schip te maken. Om meer ruimte te maken in jouw leven voor de krachtige werking van Gods geest, zodat er echte revival, echte opleving mag komen, die mag beginnen in ons eigen hart. Heer, dank u wel. Dank u wel dat u van ons houdt, dat u genadig bent. Dat u voor ons uitgaat, ook vanmiddag, in Jezus' naam. Amen.